Dag 18. Gieren spotten. Na de prachtige tocht van de vorige dag stond er opnieuw iets op het programma. Gieren spotten. En gelukkig was het weer deze dag goed. Het is trouwens in de Tarn over het algemeen wel goed weer. Het kan er zomers erg warm worden, maar nu straalde het zonnetje, waaide er een lekker windje en zou het ongeveer 26 graden worden. Camping Val de Cantobre bleek trouwens een prima uitvalsbasis voor het verkennen van deze streek. Ten oosten van Rodez en ten zuiden van Mende vind je natuur die je nergens anders in Frankrijk zult aantreffen. Grote delen van deze streek zijn dun bevolkt. Maar de toeristische gebieden, zoals die bij Millau en de Gorges du Tarn, zijn in het hoogseizoen druk bezocht. Dat er veel mensen naartoe gaan is niet zo verwonderlijk. Ik zal je wat meer vertellen over deze mooie bestemming, waar je veel meer kunt doen dan alleen maar kanoën of zwemmen in de rivier de Tarn. Het grootste deel van de indrukwekkende hoogvlaktes van de Grand Causes valt binnen de departementen Aveyron en Lozère. Dit is een gebied met ruige natuur, waar rivieren diepe engte in het landschap hebben geslepen. Een van de meest bekende rivieren in het gebied is de Tarn. De Gorges du Tarn is ook wel bekend als een van de mooiste natuurwonderen van Frankrijk. Als je in de gelegenheid bent om buiten het hoogseizoen te reizen, tref je een betrekkelijke rust en een fantastische natuur aan in het Parc Régional Naturel des Grandes Causes. Op een oppervlakte van 327.070 hectare wonen ongeveer 64.000 mensen. En in deze streek worden veel tradities in ere gehouden, zoals de Transhumance, de veetrek die elke zomer plaatsvindt. De boeren brengen hun schapen dan nog te voet naar de hellingen van de Mont Lozère. De Causes en de Cevennes behoort tot het UNESCO-werelderfgoed. Ik vind het er altijd weer fantastisch en de meeste indruk maken telkens weer de uitgestrektheid, de ruige natuur en de rust. Je kunt tientallen kilometers rijden zonder iemand tegen te komen. En elke cause heeft zijn eigen karakter. En daarom loont het om de tijd te nemen en ze allemaal te bezoeken. De cause de Sauveterre ligt grofweg tussen de rivieren de Tarn en de Lot. De Causse Méjean is ruig, woest en het hoogst gelegen deel van de Grand Causes. De toppen bereiken hoogtes van circa 1250 meter. Dit gebied kenmerkt zich door indrukwekkende rotsformaties die uit de verte op ruïnes van oude gebouwen lijken, maar puur door erosie zijn gevormd. De Causse Noire is het kleinste kalksteenplateau en ligt ongeveer tussen de rivieren de Yonte en de Dourbie. Het is vooral een ruig gebied waar je prachtige, maar soms lastige wandelingen kunt maken. Deze vlakte is mijn favoriet. Waarom? Omdat deze zo puur is. De Causse Noire dankt zijn naam overigens aan het donker woud dat er nu helaas niet meer is. De Causse du Larzac is met een oppervlakte van ruim 1000 vierkante meter de grootste hoogvlakte en ligt ten zuiden van de rivier de Dourbie. Op de hoogvlaktes kan het, zoals ik eerder al heb gezegd, in de zomer behoorlijk heet worden. En bepaalde stukken ervan doen er ook denken aan de prairies uit een westernfilm. Het is ook niet vreemd dat er een gebied is waar men Amerikaanse bisons fokt. Talloze roofvogels, bijzondere planten en vooral ook de grotten, die lekker koel zijn als het warm is, zullen je bezoek aan de Grand Causes aangenaam maken. Kanovaren op de vele rivieren is ook mogelijk. Tussen Millau en Cantobre ligt bij de rivier de Dourbie de Causse de Montpellier-le-Vieux, een van de meest bizarre rotsformaties in de streek en een populaire bestemming voor veel vakantiegangers. Ik wilde met de auto een rit maken naar de Gorges de la Yonte en Le Truel, waar jaren geleden gieren in het wild zijn uitgezet. Buiten de Sierra Nevada in Spanje was dit lange tijd de enige plek in Europa waar gieren in het wild voorkwamen. Vanaf Cantobre kun je over de kronkelende D145 en D157 door de gorges de Trevisel naar het circa 9 kilometer verderop gelegen dorp Treves rijden. Het blijft bij elke bocht weer een unieke ervaring met prachtige uitzichten op woeste rotsen en diepe afgronden. Op de afgelegen plekken ligt een huis of een gehuchtje, waarvan je je afvraagt waarom het juist op die plaats ligt. En in de meeste gehuchtjes is wel een kerkje, een kapel of iets wat erop lijkt te vinden. Opvallend zijn trouwens de typische daken van gestapelde stenen. En van Trèves kun je best links de D47 op richting La Neuville. Er volgt dan een bochtige klim over een smalle weg. Je rijdt opnieuw langs afgronden en stijgt tot ongeveer 950 meter. Dit is overigens goed te doen, zolang je maar oplet en niet te hard gaat. Door de mooie omgeving neem je trouwens vanzelf gas terug. Let even goed op, zodat je de afslag niet mist en neem de D159 richting Revan. En bij Le Randal stopte ik even. In de buurt moet een range zijn waar een kudde bisons in de natuur rondloopt. En in de verte zag ik inderdaad ongeveer 25 bisons in draf over het terrein rennen. Door omwonenden was mij verteld dat dit de enige kudde bisons in Europa is. De dieren zijn geïmporteerd uit Amerika en worden op een range gefokt. Bij Randals bison kun je in de zomermaanden een uurdurende show bijwonen. Je krijgt dan te zien hoe een kudde bisons bijeen wordt gedreven en gevangen wordt. Je kunt ook met een terreinwagen of per paard de range verkennen en bisons spotten op het 700 hectare grote terrein. La Neuville is een gehucht met een paar honderd inwoners. Maar toch vind je hier een bijzonder monument dat het waard is om even te stoppen. Een Romaans kerkje. En als je er toch bent, in deze omgeving kun je leuke wandelingen maken. Vlak voor La Neuville kun je trouwens ook de D28 nemen. En je rijdt dan opnieuw een spannend landschap in. En op een gegeven moment kom je bij het dorpje La Rougerie. Dat vlak voor de 893 meter hoge Corniche du Cosnoir ligt. En vanaf de top van deze ruige bergwand, die je wandelend kan bereiken, heb je een prachtig uitzicht over de Gorges de la Yonte. Met een beetje geluk kun je hier indrukwekkende gieren zien, die in een vlucht een spanwijdte hebben van ruim 2 meter. Tijdens de autorit vroeg Marjan mij om even te stoppen, omdat ze een grote roofvogel had gezien die vlak boven ons bleef rondcirkelen. Het beest was lichtbruin en nog een stuk groter dan een buizerd. Helaas verdween de vogel snel uit het zicht, waardoor ik er net geen foto van kon maken. Maar het blijft altijd weer indrukwekkend om van zo dichtbij een roofvogel op thermiek te zien vliegen. Je rijdt hier op de Côte Méjean. Het is er bovenop gewoon vlak, een rare gewaarwording, maar wel machtig mooi. En als je je fiets meeneemt, kun je daar overigens veel plezier van hebben. Er zijn weliswaar geen fietspaden, maar de wegen zijn er redelijk vlak en rustig. En fietsen is dus een prima manier om deze hoogvlaktes verder te verkennen. Dat geldt trouwens ook voor de andere koos. Uiteindelijk kwamen we via Le Roger bij het begin van de Gorges de la Yonte. Le Roger is een klein dorp waar de Yonte en de Tarn bij elkaar komen. Het is een prima vertrekpunt voor allerlei activiteiten, zoals wandelen, bergbeklimmen, maar ook een kanotocht op de Tarn. En als je doorrijdt kun je kiezen tussen de weg door de Gorges du Tarn of door de Gorges de la Yonte. En ik koos voor de D966 door de Gorges de la Yonte, omdat deze kloof wat mij betreft indrukwekkender is dan de Gorges du Tarn. En het is er ook een stuk rustiger. Even voor het dorpje Le Truel stopten we om onze zelfgemaakte lunch te nuttigen. Hier zagen we ook de eerste vale gieren door de lucht zweven. En naast de valegier kun je hier ook de iets grotere monnikschier spotten. De spanwijdte van deze vogels kan wel 3 meter bedragen. Na de lunch reden we iets verder de gorges in, parkeerden de auto na Le Truel en liepen een smalle bergweg op. Op de Michelinkaart zag ik de weg rood-wit geblokt was en dus smal, steil en mogelijk gevaarlijk. Ik moest daar meteen aan een soortgelijke weg denken bij het Lac du Castellon in de buurt van Castellane, een aantal jaar geleden. Op een gegeven moment was die weg net zo breed als de auto, met links een bergwand en rechts een afgrond, en 100 meter lager het meer. Ik kreeg het zweet in mijn handen toen ik er reed, en liet de auto heel voorzichtig achteruit rijden, tot ik bij een breder stuk kwam waar ik kon keren, want ik durfde namelijk niet meer verder. Marjan en de kinderen, toen 7 en 10 jaar, zette ik achter de auto neer aan de rand van de afgrond. En na tientallen keren heen en weer steken stond de neus van de auto weer richting het dal en bevonden Marjan en de kids zich gelukkig ook nog op het randje boven de afgrond. Zij waren de veiligheidsmarge geweest die ervoor zorgde dat ik niet over het randje zou rijden. Gelukkig gingen we nu te voet en niet met de auto. en samen met Marjan liep ik bij Le Truel een stuk de weg op om de gieren van dichtbij te kunnen zien. En plotseling werden we opgeschrikt door een groene hagedis die voor ons uitrende. En hierbij schoot mij een ontmoeting door het hoofd met een boer in het zuiden van de Dordogne, die jaren eerder had plaatsgevonden. Hij had in zijn kassen overal emmers staan met water. Pourquoi? Vroeg ik hem. Zijn antwoord was even eenvoudig als verbluffend. Als een groene hagedis zich in mijn armen of onderbeen vastbijt, dan kan ik hem onder water stoppen en het beest laat dan vanzelf los. Zijn kassen zaten namelijk vol met deze rappe groene reptielen. En daarna liep ik iets minder op mijn gemak rond. Maar of zijn verhaal ook echt waar was, heb ik nooit kunnen staven. Al verder omhoog lopend moesten we toch langzamerhand dichter bij die gieren kunnen komen, maar ik zag ze helemaal niet meer. Gelukkig kwam er hulp uit onverwachte hoek. Het lawaai van een overvliegende straaljager deed de dieren opvliegen en plotseling zagen we wel 10 vlak boven ons hoofd cirkelen. We bleven er langdurig naar kijken en regelmatig keerden de vogels terug naar de opening in de rotsen, waar ze blijkbaar hun nesten hadden gebouwd. En helaas had ik geen verrekijker bij me. Terwijl Marjan en ik op de smalle weg omhoog stonden te kijken, trokken we blijkbaar de aandacht van meer wandelaars die wel eens wilden weten waar wij zo om ons heen aan het loeren waren. En niet veel later was een behoorlijk groepje mensen ontstaan dat samen met ons ademloos naar de vliegende en zwevende gieren stond te kijken. Er zijn beelden die ik niet snel meer zal vergeten, want een gier in het wild is toch heel iets anders dan een gier in een dierentuin, op een foto of in een film. En mocht je ooit in de buurt zijn, dan moet je de Gorges de la Yonte zeker bezoeken. In het informatiecentrum La Maison de Vulture in Saint-Pierre-de-Tripier kun je alles over de gier zien en ontdekken. Er is ook een platform met sterke verrekijkers waarmee je de vogels nog beter kunt bekijken. Na enige tijd naar de gieren te hebben gekeken, reden we door naar Meyerhuis. Deze plaats met haar circa 900 inwoners, een stad noemen, is misschien iets overdreven, maar Meyerhuis is wel een leuk plaatsje en kenmerkend voor de regio. Place Suilly staat vol eeuwenoude platanen en is zomers een prima plek voor wat schaduw. En in de omgeving van Meyerhuis zijn verschillende mooie wandelingen uitgezet. De beschrijvingen zijn bij het Office du Tourisme verkrijgbaar. Zorg ervoor dat je je goed voorbereidt trouwens als je hier gaat wandelen. Vooral als je bovenop de Côte Méjean loopt, kan het in de zomer behoorlijk heet worden. Regel dus voldoende bescherming, een pet en goede zonnebrandcrème zijn absoluut geen luxe. Zorg ook dat je voldoende drinken bij je hebt. En als je je goed voorbereidt, word je hier beloond met een prachtige natuur en schitterende uitzichten. Aan het eind van de dag reden we terug naar de camping bij Cantobre. We reden via de smalle D39 richting de Grotte de Dargilan. De grot zelf bezochten we niet. We gingen echter direct door naar La Nuéjol. Je rijdt hier trouwens aan de rand van het Parc National des Cévennes. Uiteindelijk kun je dan weer via de Gorges du Trévesel richting Cantobre reizen. Na deze indrukwekkende dag had ik helemaal geen zin op de camping iets te eten te gaan maken. We besloten dus om een hapje te gaan eten in Nantes. Een leuk plaatsje en een prima uitvalsbasis voor diverse activiteiten. En ook hier in de omgeving kun je mooie wandelingen maken. Er zijn verschillende wandelroutes die tussen de 2,5 en 4 uur duren. Moeilijk of eenvoudig, het is allemaal mogelijk. En in Nantes zit ook een tankstation, waar ik de vorige dag al had getankt. Er zijn winkels, restaurants en natuurlijk een mairie, het gemeentehuis. Verder is een mooi oud kerkje. En Nantes is oorspronkelijk trouwens van Keltische oorsprong. En de naam van het plaatsje zou iets te maken hebben met het samenvloeien van aarde en water. Nou, dat is wel toepasselijk, want Nantes ligt in een groene vallei, waarin de Dourbie richting Millau stroomt en de Durzon zijn weg naar de Dourbie vindt. In de 10e eeuw legden Benedictijner monniken in de vallei kanalen aan, waardoor in deze omgeving landbouw mogelijk werd. En dit heeft Nantes de bijnaam Tuin van de Aveyron opgeleverd. Jan en ik kozen een willekeurig restaurant en gingen door een van de twee deuren naar binnen, waarna we een onvergetelijke ervaring beleefden. Toen ik de deur opende, rinkelde er meteen een bel. We kwamen in een lange donkere gang vol met vliegen. En al snel kwam er iemand op het geluid van de deurbel af. We hadden dus de verkeerde deur gekozen, want er bleek de salon de thee van het Hotel des Voyageurs in Nantes te zijn. Ernaast lag trouwens het restaurant. We werden door de vriendelijke mevrouw naar een tafeltje voor twee personen geleid En zo kwamen we midden tussen de lokale bevolking terecht. En overmoedig vroeg ik naar een lokaal gerecht. En de mevrouw die ons naar de tafel had gebracht, wees op een driegangenmenu, streek bij het aanwijzen van het hoofdgerecht over haar buik en maakte het internationaal alom bekende gebaar van een zwaaiende hand naast het gezicht. Lekker! De keus was snel gemaakt. Het voorgerecht was een eenvoudige salade met een heerlijke frisse dressing en een gegratineerd geitenkaasje. En toen kwam het hoofdgerecht. Een mooi opgemaakt bord met daarop twee bolletjes van 1 cm of 4 doorsnee. Ik vroeg mij angstig af, wat heb ik nu weer gekozen? Op de kaart had Petit Tripou gestaan. Ik zette mijn mes in een van de bolletjes en een vieze geur bereikte mijn neus. In eerste instantie had ik zoiets van, dat ga ik dus niet opeten. Maar toen ik toch maar een klein hapje probeerde, bleek het prima te smaken. Het was dus even doorzetten. Maar echt genieten van de maaltijd deed ik niet. Natuurlijk was ik naderhand nieuwsgierig wat ik nou precies gegeten had. Petit Tripou bleek een lokaal gerecht dat zijn oorsprong vindt in het noorden van de Aveyron. Het bestaat uit een reep schapenmaag, pens dus, waarop een mengsel van ham, peterselie en knoflook is gelegd. De maag wordt dan opgerold en vervolgens dichtgenaaid en daarna heel langzaam gekookt. Ik zal het gerecht nooit meer bestellen, maar de eerste keer dat ik het at, zal ik ook nooit meer vergeten. Het etentje werd afgesloten met een kaasplank waar uiteraard de regionale roquefort niet op mocht ontbreken. Het was trouwens een supergezellige avond en de gastvrouw was heel erg aardig. Het restaurant bestaat nog steeds, maar of het dezelfde naam heeft als het hotel weet ik niet precies. Maar als je in Nantes bent kun je het niet missen, want het ligt pal in het centrum en heeft een groot bruin uithangbord waarop de naam van het hotel staat, De Voyageur.